Als je dan strooisel gebruikt, dan hoeft die niet per se, per definitie, biologisch te gebruiken. En dat verandert nu. Nu wordt het ook verplicht dat je strooisel ook biologisch is. Als het dan uit Zuid-Duitsland of weet ik waar helemaal vandaan moet komen, is niet zo duurzaam als dat je gewoon zelf olifantengras verbouwt. Of die buurman, of dat het in de polder staat. Dus daar is het misschien wel dat het wel duurzamer, maar ook dat het een beter verdienmodel aankomt. Daarom wordt het misschien wel steeds interessanter om het te verbouwen. Ja, voor kippenhouders is het wel interessant, omdat je dan twee doelen dient.
Innovaties in de biologische sector staan al jaren centraal op de Bioveldag. Om deze in tijden van social distancing in de spotlight te zetten, organiseert het Bioveldagteam een zomer vol veldbezoeken bij telers bij jou in de buurt. Mijn naam is Hilde Faber en in deze podcastserie neem ik, met wat hulp hier en daar van anderen, je mee op bezoek bij boeren en telers door heel Nederland. Die je dus ook zelf kan bezoeken. In iedere aflevering bekijken we een nieuwe proef met een nieuwe gast. In deze aflevering spreken we met biologische pluimveehouder Wim de Vries uit de Schuur. Naast zijn biologische kippenhouderij teelt Wim het snel groeiende gewas olifantsgras. Wim, zou je jezelf en je bedrijf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, mijn naam is Wim de Vries. Ik heb een biologisch pluimveebedrijf met 18.500 biologische kippen. We zijn gestart als een gemengd bedrijf, maar de laatste jaren, vanaf 2004, hebben we alleen biologische kippen. En dat bevalt eigenlijk prima. En dat is een beetje ontstaan omdat ik niet anders mocht. Ik wilde graag een nieuwe kippenstal bouwen, maar dat mocht niet hier in dit gebied, omdat het nogal bosrijk is. Maar biologisch was niet zo'n probleem. Toen zijn we overgegaan op biologisch en dat is later wel een beetje tussen mijn oren gaan zitten. Dus nu ben ik echt een biologische boer geworden wel, ja.
Dus het is een stukje van, ja, een beetje verplicht omdat het niet anders kon. Maar nu zit je toch wel in de filosofie van de biologische boeren en houden. Ja.
Ik ben eigenlijk blij dat het zo gelopen is, want het geeft ook meer rust. Je hoeft niet zo te jagen. Ik heb dan nog wat land. Voor die kippen uitlopen heb ik 8 hectare en dan heb ik nog 2 hectare wat ik niet gebruik voor de kippen. Ja. En ja, die kleinschaligheid in dit gebied was er ook goed geschikt voor. Dus wat dat betreft kwam het eigenlijk heel mooi uit voor ons. Dat we biologisch zijn geworden. Ja.
Maar we staan hier eigenlijk niet voor het kippenhouderij, want dat is natuurlijk een heel groot onderdeel van je bedrijf. Maar ja, we staan hier eigenlijk in het veld olifantsgras, waar we zo natuurlijk meer over het horen krijgen. Maar misschien eerst even over het gebied. Waar, ja, kun je daar iets over vertellen?
Ja, we staan hier in de Schuur, dat is in de Gelderse Vallei, zandgrond. Kleinschalige bedrijven, wat tegenwoordig wel wat verandert door dat er steeds specialiseren, meer mensen specialiseren. Ik heb hier 0,8 hectare of 1 hectare en dan nog een andere, op een ander stukje ook nog 2 hectare olifantengras. Dit is een specifiek iets hier in dit gebied, want je ziet het eigenlijk nergens. Ik heb nog een collega die heeft dat ook wat staan, iets verderop. Maar verder is hier weinig olifantengras te bekennen. En ja, dat valt eigenlijk prima. Het veld is al vanaf 2004 biologisch. Het olifantengras staat er vanaf 2013.
Dat is al een tijdje inderdaad.
Ja.
Ja, en waarom olifantsgras? Want ja, ja, wat is het precies? Wat doet het? Hoe ben je ermee in aanraking gekomen?
We zijn ermee in aanraking gekomen door Monique Bestman van Louis Bolk Instituut. En die hadden een project van iets voor kippen ter bescherming van roofvogels of zo in de uitloop. En toen kon je kiezen voor houtopslag of van allerlei soorten dingen. En toen hebben wij met een collega samen hebben gekozen voor olifantengras. Dat zijn we wezen zien in Duitsland. Ja, dat zag er eigenlijk wel heel goed uit als bescherming tegen roofvogels. Mm-hmm. Zodoende hebben wij daar in 2013 meegedaan aan het project. En toen heeft die collega, die heeft denk ja, 1,5 hectare gepoot. En wij ruim 1 hectare gepoot. Het heeft wel het effect wat wij ervan verwachten, dat komen echt geen roofvogels in dat olifantengras. Maar het is bij ons niet begonnen als verdienmodel of zo. Het is echt met voor de kippen.
Ja, dus voornamelijk eigenlijk het olifantengras is als bescherming voor de kippen. Dus in de uitloop staat het en dan worden de kippen beschermd tegen roofvogels.
Ja, het wordt de eerste jaren niet, maar het wordt anders. Okay. Het eerste jaar werd het maar een meter, denk ik, of zo. Toen hebben we het jaar erop hebben we het met de weilandbloten gewoon afgemaakt. Want het blijft groen tot oktober en het gaat in van oktober, ja, begint het dood te gaan. En dan in maart, april is het helemaal dood, is al het blad eraf. En dan hebben we het gemaakt, was maar een meter hoog of zo. Hebben we er niks mee gedaan. En het jaar erop hebben we het voor het eerst gehakseld. Maar je zag wel elk jaar de opbrengst toenemen, de eerste jaren, omdat had je steeds een kar meer opbrengst. Ja, dat hebben wij toen gehakseld en in een ronde balen gestopt om het makkelijker te bewaren, want het neemt nogal wel veel ruimte in. Het heeft wel 95% droge stof, denk ik. En je hebt al heel veel volume, maar weinig tonnen. Toen hebben we het in ronde balen gedaan, dat is wel een wat duurdere oplossing, maar dan kun je het wel goed opslaan en makkelijk vervoeren en zo. Dat is was toen onze insteek. En nu zijn we het gaan gebruiken, wij gebruiken het toen als strooisel in de kipstal. Ja. En hebben er verder, dat hebben we nu nog wel wat uitgebouwd naar wat meer dingen voor andere boeren en zo.
Ja, dus begonnen als... als bescherming tegen roofvogels wordt nu dus ook verhakseld en dan gebruikt als strooisel in de kippenstal. En je had het dus ook nog over meerdere toepassingen. Kun je die nog toelichten? Want je geeft het dus ook nog, je tilt het ook nog voor anderen.
Het hakselen, dat is wel een beetje een dure oplossing. Maar dan hebben we wat gebruikt in strooisels, diep strooiselstallen voor koeien of geiten. Maar die vinden het dan net kort zat. En het is meer voor in de lichtboxen. Kun je het mooi gebruiken. Of we hebben nu ook een biologische varkensboer in Hedel. En die gebruikt het bij de varkens. En die ruikt minder ammoniak. Dus dat moet wel heel mooi zijn. Die wil er nog een proef in doen. Maar ik heb ook wel gezien dat mensen voor lang maaien. Met cyclomaaien. En dat gaat mat maaien. Dat heb ik afgelopen jaar gezien bij iemand. En dat is ook wel heel goed. En die persen het dan gewoon in vierkante pakken. Het is een veel goedkopere oplossing. En die man gebruikt het ook in de potstal voor de koeien. En dan gaat dat misschien lang wel beter, als het zo lang is. En dan heb je ook minder kosten. Maar dat hebben wij nog niet gedaan, omdat wij het wel zo nog eigenlijk goed af kunnen zetten. Dus vandaar dat we dan... Maar je kunt er ook... In Duitsland wordt het heel veel gebruikt voor om te stoken in de kachel. Een speciale kachel. En eerst in het begin, toen dat olifantengras er net was, toen moest dat bijgemengd worden met houtsnippers of zo. Maar nu zijn die kachels al zo ver ontwikkeld, dat hoeft niet meer. Ik kan zo het olifantengras puur in zo'n kachel gooien. En ik heb dus zelf een goede hectare. En aan mijn huis, aan water en zo zou ik het genoeg hebben om daar het hele jaar mee te verwarmen. Maar dat is dan wel een hele investering in zo'n kachel. Maar ik zit wel bij kalverboeren die... mensen die dus heel veel warm water nodig hebben om die kalver te voeren en zo, dat die het ook gebruiken. Ik weet er een in Otlo en er zit er een in Renen. Maar ze willen er ook, ik zag pas nog ergens iets, ze willen er ook bankjes van gaan persen of zo, voor zitbankjes, voor een bak of zo. Dus er zijn vele toepassingen en ze zijn er ook nog heel hard mee bezig om meer toepassingen te vinden.
Ja, dus in ieder geval heel divers. Dus hakselen voor in de kippenstallen. Lang werkt het ook heel goed in de potstallen. Tegen roofvogels. Huis verwarmen. Bijna volledig een huis mee verwarmen is er potentie voor. Ja. Als je erin kan investeren. Maar je had het ook over dan het verschil tussen hakselen en persen. Hakselen is duurder. Persen is goedkoper. Hoe ziet jullie verdienmodel eruit met olifantsgras? Is daar potentie in? Je zei dat je er niet mee begonnen bent als een verdienmodel.
Nee, we zijn niet mee begonnen als verdienmodel. Dus dat was puur voor de kippen. En ik weet niet of... Het is ook nog zo, als je dit... dat is wel een voordeel van olifantengras. We hebben het in 2013 dus gepoot. En dan hoef je de eerste 20 jaar niet weer te poten. Of 25. Dus die kosten die komen, heb je maar eenmalig. En dan blijft het elk jaar, is het in no time weer een meter of 3-4. Dus dat is op zich wel goed. Ja, ik had afgelopen jaar, hebben wij berekend met die collega, had ik ongeveer een saldo van €1320 van die hectare. Ja, ik ben helemaal geen akkerbouwer, dus ik weet heel niet of dat misschien vergelijkbaar met granen of zo. Dus het is niet een super iets. En het is misschien meer voor... onrendabele percelen of zo, dat je zegt van, dan ga ik het neerzetten en dan hoeft het eigenlijk niet meer naar om te kijken. Dat mm-hmm. is wel, en ik heb ook iemand gehoord die zei misschien, als ik wat in natuur doe, dan mag ik het misschien daar ook wel neerzetten, dat het ook natuurwaarde, want het vangt natuurlijk wel heel veel fijnstof af. En ook CO2 vangt het heel veel af. Maar ik weet niet of het in aanmerking komt voor natuurtoepassing.
Maar ook, daar hadden we het volgens mij de vorige keer ook nog over, dat er ook steeds een groter tekort komt aan strooisel, namelijk biologisch strooisel. Zit daar nog?
Ja, daarom dus de komende jaren kan dat nog best die prijzen nog wat oplopen. Want wij kwamen nu uit op 44 euro per ronde baal. Dat waren de kosten. Nou ja, we hadden het verkocht voor 120 euro per ton. En dat kan nog wel oplopen, want er komt die mensen die biologisch zijn, met varkens, koeien, kippen. En als je dan strooisel gebruikt, dan hoef je niet per se, per definitie, biologisch te gebruiken. Als je het voer, als gebruik als voer wel, maar als je het als strooisel gebruikt, en dat verandert nu. Nu wordt het ook verplicht dat je strooisel ook biologisch is. En dan is, als dan in Nederland olifantengras beschikbaar is, en want stroop is ook niet zoveel beschikbaar, biologisch stroop. En dan, als het dan uit Zuid-Duitsland of weet ik waar helemaal vandaan moet komen, is niet zo duurzaam als dat je gewoon zelf olifantengras verbouwt. Of je buurman, of dat het in de polder staat. Of. Dus daar is het misschien wel dat het wel duurzamer, maar ook dat het een beter verdienmodel aankomt. Daarom wordt het misschien wel steeds interessanter om het te verbouwen. Ja, voor kippenhouders is het wel interessant, omdat je dan het twee doelen dient.
Ja, zowel de bescherming als dan ook nog de stroor en het misschien verkopen inderdaad. Ja,
dat heeft een akkerbouwer natuurlijk niet. Tenminste, als die geen kippen heeft, dan wordt het. Nee.
Dus misschien juist interessant voor een gemengd bedrijf. Niet iemand die zich volledig op akkerbouw focust, maar een gemengd bedrijf met als bijverdienst.
Ja, je moet het eigenlijk wel meer. Wij gebruiken ook alles lang niet zelf. We kunnen ook wel een hele hoop verkopen. Als je vleeskuikens hebt, dan is dat anders. Die strooien elke jaar, moet je elke keer instrooien. En bij ons, die leghennen die komen en die strooien één keer een goede laag in en dan hoeft het eigenlijk niet meer. Dus wij gebruiken zelf heel weinig. Ik gebruik op die 18.500 kippen gebruik ik 6 of 8 ronde ballen op jaarbasis. Per ronde. Dus dat is niet heel veel. Nee. En we hadden de afgelopen jaar hadden we 12 ton van 2,5 hectare zo'n beetje.
Ja, en daar gebruik je maar een klein deel van zelf en de rest wordt dan...
Een heel klein deel van.
Dus dan toch echt als leuk bijverdienst. Ja.
Ja.
En als bescherming voor de kippen natuurlijk.
Ja, dat is de hoofddoel bij ons.
Ik vond het ook nog wel even interessant. Je noemde net ook dat het natuurlijk ook vrij goedkoop is omdat je het maar één keer hoeft te planten. Ja. Maar zit daar ook nog een moeilijkheid in? Om dan, laten we zeggen, dat het goed blijft? Of dat het goed,
De eerste jaren was dat heel moeilijk.
Ja.
Omdat je niet biologisch bent, mag je niet spuiten. Dus we hebben het begin mei of zo geplant. En toen, wij zijn dus geen akkerbouw, dat zei ik al. We zijn vrij makkelijk daar dus in. We denken, oh, dat komt wel goed. Maar toen hebben we het een paar keer gewiet echt. En toen zijn we dan een keer met de schoffel door geweest. Maar het wilde toch maar moeilijk starten eerst. En toen begon het onkruid, werd hoger als de olifantengras, of als de miskanter. En dat was wel even een dingetje. Dus toen hebben we nog wat mensen erbij gehad om het schoon te krijgen het eerste jaar. Met de bosmaaier erin, want je plant het op hetzelfde afstand zo'n beetje als mais. Dus 75 centimeter de rij uit elkaar. Onderling in de rij is het maar 20 centimeter denk ik. Want dat worden echt hele grote pollen.
Ja. En,
dus dat die rijen schoonhouden, dat was nou wel echt een ding. En dan hebben we iets verwaarloosd in het begin. Dus toen was het op een gegeven moment in augustus of zo, alle hens aan dekken met z'n allen er doorheen en zien dat we het schoon krijgen. En dat is wel redelijk gelukt, want alle planten zijn eigenlijk wel opgekomen. Maar het jaar erop ging dat al veel beter, want toen was er zoveel, toen was het niet lang, maar wel veel bladgevallen al.
Ja.
Dat dekte de eerste onkruid eigenlijk. En dan begint het zo hard te groeien dat het na na een maand, anderhalf of zo, is het alweer echt veel hoger af het onkruid. Dus het was echt, het eerste jaar was het lastig. Ja. Maar verder hebben we er eigenlijk nooit meer omkijken naar. Nee. Als je de kippen hebt, dan is het wel een zaak dat je het eerst in het begin even beschermt. Want dan komen die knoppen uit de grond, of die spruiten komen uit de grond en die pikken ze wel heel handig af. Dus als je dat gewoon helemaal toelaat, dan wordt het ook weer minder. Dus het eerste jaar is wat lastig, maar dan gaat het eigenlijk wel vanzelf.
Ja, ja, en dan heb je er heel weinig omkijken naar.
Ik doe er eigenlijk nooit wat aan. Nou ja, ik ben geen akkerbouwer, maar ik kan nu wel, dit kan ik wel verbouwen.
Dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag. Ja, hoe raad je andere telers, boeren aan ook dit te telen? En wat zou dan jouw tip zijn eigenlijk?
Ja, nou, tips heb ik niet. Let in het begin goed op als ik neerzet.
Ja.
Het moet wel bij je passen natuurlijk. Ik denk dat het heel goed is voor een beetje mindere stukken en mindere. Ik denk dat het overal goed groeit trouwens. Als het bij ons op die schrale zandgrond, waar geen mest meer opkomt nu, dan moet het op klei en zo zeker ook willen. En zo.
Ja.
Daar staat het ook, dat weet ik ook wel, in Zeeland en zo ergens. Maar ja, echt, hou het in het begin goed in de gaten en verder.
Ja,
het is een heel mooi en makkelijk gewas. Dus ik zou zeggen, met oog op de toekomst denk ik dat het ook wel heel goed is. En zeker ook als je dan rekent met fijnstof en CO2 afvangen, dat is ook wel. Dan is het ook wel goed geschikt voor. Als we die kant een beetje op willen, dan is het toch ook wel fijn dat er wat meer aan dat spul staat.
Nou, heel erg bedankt Wim. En natuurlijk ook Bionext voor jullie deelname aan de Bioveldag en het openstellen van jouw veld voor medetelers en boeren. Meer informatie over olifantsgras en veldbezoeken aan het veld in de schuur bent te vinden op www.bioveldagen.nl. Alvast bedankt voor het luisteren en heel veel plezier. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Podium voor Pioniers. Dit project wordt gefinancierd door de provincie Flevoland en de EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkelingen. Europa investeert in zijn platteland.